broeders en zusters, wij waren gebleven in Titus 2, vers 13, waar staat dat wij zouden verwachten de verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Christus Jezus. En naar aanleiding daarvan zijn we even wezen buurten, om zo te zeggen, in 1 Thessalonicenzen 4. Omdat daar uitgebreid gesproken wordt over de opname van de gemeente. De aard daarvan in elk geval. De reden waarom, trouwens ook, die staat er ook bij. Het tijdstip waarop staat weliswaar niet in 1 Thessalonicenzen 4, maar feitelijk wel in 1 Thessalonicenzen 5. Maar daar ga ik verder niet op in. Dat gaat over de tijden en gelegenheden. En ik sluit me maar gewoon aan bij het eerste vers van dat hoofdstuk. Maar van de tijden en gelegenheden, broeders, heb gij niet van nodig dat ik u vanavond daarover spreek heb, want gij weet zelf zeer wel. En zo verder. Ik ga namelijk terug naar Titus 2, vers 13. Om nog even stil te staan bij de laatste twee woorden van de, nou ja, vier dan vooruit, van het vers. In de Statenvertaling staat daar de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. U wordt geacht die laatste twee woorden te verwisselen. Niet dat het dan iemand anders is, dus het maakt eigenlijk ook niet veel uit. Maar strikt genomen, dat is wat er staat. Onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Met de naam Christus voorop. Want het gaat uiteraard dan om degene die we nu kennen als gezeten aan de rechterhand Gods, aan wie alle dingen onderworpen zijn. Kortom, de verheerlijkte die ook die heerlijkheid zal doen verschijnen in de toekomst. En daar zien we naar uit. En in het voorbijgaan wijs ik er nog maar even op dat er staat heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Christus Jezus, maar het zijn geen heerlijkheden van God en van Christus Jezus. Het is er maar één heerlijkheid, en als u het mij vraagt, het is ook maar één God. Christus Jezus namelijk. Voor alle praktische doeleinden zeg ik dan, de rest is theorie, heb je niks aan. Voor alle praktische doeleinden is er maar één God, Christus Jezus. Als God verschijnt, zich vertoont, zich spreekt, zich openbaar maakt, dan hebben we altijd van doen met de Heer Jezus Christus. Kan niet missen. Is niet anders. Goed, dus daar laat ik het maar bij. Maar ik maak maar even van de gelegenheid gebruik om daar op te wijzen. Er staat dan daarna nog meer over onze zaligmaker Jezus Christus dan wel onze God. Er staat van hem in vers 14... die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf in een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dit is nou een van die verzen in de Bijbel die gewoonlijk, dan laat ik het anders zeggen, een van die versen in de Bijbel die spreekt over het tegenwoordige werk van Christus, zoals ik het altijd maar noem, terwijl in de praktijk het vers kennelijk niet zo gelezen wordt. Ik weet niet waarom niet. Het doet er ook weinig toe. Wat het toe doet is waar het over gaat, dit vers. En waar het vers niet over gaat, is dat hij zichzelf voor de wereld gegeven heeft, opdat hij zich een volk voor zijn naam zou verzamelen of iets dergelijks. U zult begrijpen, ik heb wat tijdgebrek langzamerhand, want ik heb begrepen, dit is de ene laatste avond officieel van dit seizoen hier. En ik wilde wel graag die brief afmaken. Dus we hebben wat haast vanavond. Dus we zetten hem even in een iets hoger tempo, net als op de collegedagen. Hé, zuchtte zij arrogant. Maar vooruit. Er staat dat hij zichzelf gegeven heeft. De vraag is voor wie en het antwoord is voor ons. Want dat staat er. En dat zijn dus diezelfde ons als uit vers 12. De zaligmakende genade is weliswaar, weet je nog hoe we hem gelezen hebben? De zaligmakende genade is weliswaar verschenen aan alle mensen, maar onderwijst slechts ons. Niet alle mensen namelijk. Dat is het oude verhaal. Eerst een algemene uitspraak en dan een beperking. Dan iets exclusiever. Al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat er ieder die in hem gelooft, en dat is dus niet de wereld. Hoewel, leren die alverzoening leren, het graag toch zo uitleggen, maar het is gewoon iets zo, staat er ook niet, enzovoort. En zo is het hier ook de zaligmakende genade Gods is verschenen alle mensen, maar slechts wij die geloven en ons laten onderwijzen, wij worden door die genade onderwezen. En daar sluit vers 14 bij aan. We hebben er wel wat lang over gedaan, over de bespreking van de rest van vers 12 en daarna vers 13. Maar vers 14 sluit heus aan gewoon bij vers 12. Christus namelijk die zichzelf voor ons, dat zijn diezelfde ons als uit vers 12, die zich voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Hij zou niet iedereen verlossen, hij zou ons verlossen van alle ongerechtigheid. En waar het om gaat, is dat deze dingen gezegd worden dus over het werk dat de Heer in onze dagen doet aan de zijnen. Dat wil zeggen, niet aan de wereld, niet aan zondaren als zodanig, maar aan kinderen Gods. Hij zou ons verlossen van alle ongerechtigheid. En hij zou voor zichzelf een eigen volk niet verzamelen uit de heidenen. Dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Hij zou zichzelf een eigen volk reinigen. En pas als wij eerst deel hebben aan zijn volk, doet hij zijn reinigende werk aan ons. Hier is erg veel onduidelijkheid over. Men kent dit helemaal niet, helaas. Om een heleboel redenen niet trouwens. Maar uiteindelijk komt het alleen doordat men de Bijbel niet gewoon leest zoals het er staat. Men leest gezien door de bril van enzovoorts. En in het licht van hoe het allemaal maar heet. Maar ga ik nou niet op in, maar het is nou eenmaal zo. Maar de Bijbel leert ons nog heel wat meer dan dat de Heer Jezus leed en stierf voor onze zonden. En voor ons is van het allergrootste belang, want wij hebben lang geleden al deze boodschap aanvaard. Het is trouwens ook al lang geleden gebeurd dat hij leed en stierf voor onze zonden. En zoals broeder Klaas Boersmat van de week een keer zei in een samenkomst, toen moesten we zingen, o blijde dag, o zaal gestond, dat ik Jezus als mijn heiland vond. En hij zei, ik kan het me eigenlijk nauwelijks herinneren. Zo lang is het geleden. Ik weet niet meer hoe het daarvoor was. In ieder geval, het was niet veel, dacht hij. Maar, heel lang geleden. Maar goed, de boodschap waaruit wij leven is niet zozeer dat de Heer voor onze zonde gestorven is in het verleden, waardoor wij kinderen Gods geworden zijn. Wij als kinderen Gods leven uit de Bijbelse waarheid, dat we een Heer hebben die leeft. En voor ons zorgt. Een levende Heer, niet een stervende, een levende. Iemand waarvan de Bijbel zegt dat hij der zonde weliswaar eenmaal gestorven is, maar nu leeft hij, golde, en de dood heerst niet meer over hem. Romeinen 6. Zie? En daarna Hebreeën, ik meen hoofdstuk 7, maar ik ben wel eens in de war met die hoofdstukken. Hij kan ons volkomen zalig maken, omdat hij altijd leeft. Enzovoorts. Daar leven wij uit. En de vraag is, wat doet de Heer sinds hij leeft? Het lijkt me toch een rechtvaardige vraag, hè? Volkomen legitiem. Wat doet hij dan sinds hij leeft? Wel nu, sinds hij leeft, heeft hij zich voor ons, voor de gelovigen, overgegeven, jawel, en het heeft met zijn kruisiging dus helemaal niets van doen. Hij heeft zich voor ons overgegeven als de levende. Gek is dat je soms dan moet uitleggen dat het woord overgeven niet betekent sterven. Maar in ons gewone Nederlands taalgebruik betekent het toch ook niet sterven, overgeven. Hij heeft zich voor ons overgegeven. Hij heeft zich gewijd namelijk aan een werk dat hij nu doet, met terzijdestelling van al het andere wat hij mogelijkerwijze wellicht zou hebben kunnen doen. Dat is wat de term betekent. Het woord betekent ook zoveel als hij heeft zich beperkt tot. Dat is een beetje te zwak uitgedrukt, maar niettemin, het is correct. Hij beperkt zich tot, maar vervolgens hij wijdt zich met volledige overgave, heet het, aan het werk waartoe hij zich beperkt heeft. Zit allemaal in het overlossen, namelijk van alle ongerechtigheid. Ons als gelovigen. En ik weet wel, er zijn mensen die zeggen, dan met de waren wij toch al van verlost, toen we tot geloof kwamen, enzovoort. Dan zeggen, ja, dat kan je nou wel denken en leren, maar als je nou een voorbeeld van wil hebben van theorie, dan heb je er hier een. Dat is theorie. Hij heeft onze zonden vergeven. Oh ja, dat kan best. Maar zijn wij verlost van alle ongerechtigheid? En zijn wij daadwerkelijk gereinigd en vervolgens tot en daarna ook ijverig in goede werken? Ik denk dat, dat in het algemeen, maar misschien zie ik het helemaal verkeerd hoor, maar het is mijn indruk altijd dat in het algemeen degenen die zich christenen noemen of het beschouwen als een wijze van leven en daarmee uit. Dat is de vrijzinnige kant, zuster, mag maar zitten. En als je dan de orthodoxe kant hebt, zal maar zeggen die van de fariseeën, want zo heet dat in de Bijbel, sorry. Van hen kun je toch niet zeggen dat ze verlost zijn van alle ongerechtigheid, want ze lopen alle dagen rond met een schuldcomplex. En bij voorkeur in het zwart. Toch? Zit altijd met een probleem. En of hun zonden vergeven zijn, sommigen zijn daar niet zeker van, anderen zijn er wel zeker van, we komen naar de evangelische variant, hun zonden zijn vergeven, maar niettemin lopen ze met schuldcomplexen rond. Die begrijp je toch, of moet ik het uitleggen? Ik hoop het niet. He? Dat is toch zo? De evangelische boodschap die je vandaag kunt horen en die zo heet, is het toch een dat de Heer voor onze zonde gestorven is? Meestal gaat het niet verder dan dat, behalve rond Pasen. Maar vooruit, natuurlijk weten ze wel beter en meer, maar dit is dan toch in het algemeen de prediking. En waar dat zo is, heeft het kennelijk geen consequenties, want daarna mag je dit niet meer en dat niet meer en zus niet meer en zo niet meer. En als je het wel doet, dan vlieg je eruit, of dan moet je boete doen, of dan weet je veel wat. Je mag in ieder geval niet meer aan de avondmaal, of nog niet aan de avondmaal, of dat soort dingen meer. Zo is het toch in de praktijk, want praten mensen toch schuldcomplex aan. Het is bovendien ook een reformatorische variant, want waar men onder de wet leeft, want dat beschouw ik als de reformatorische variant, waar men onder de wet leeft, kan nooit een ander gevolg hebben dan dat men met schuld rondloopt. En belast en beladen is. En zolang men daar dus niet van gereinigd is, kan men ook niet ijverig zijn in goede werken. Althans niet wat de Bijbel daaronder verstaat. Nou goed. Maar misschien herkent u gewoon uzelf ook in deze beschrijving, dat zou kunnen. Zie? Maar waar het om gaat is dat wij, mensen, verlost moeten worden, niet alleen van onze schuld. De hele woord komt hier trouwens ook niet voor en ook niet iets wat erop lijkt. Wij moeten verlost worden van ongerechtigheid. Wij zouden namelijk, met de woorden van Romeinen dan maar, Romeinen hoofdstuk 6, wij zouden namelijk niet langer de ongerechtigheid dienen. Kortom, die zou niet langer over ons heersen. Wij zouden iets anders dienen. Wij zouden de gerechtigheid dienen en leren onze leden te stellen tot wapenen, instrumenten der gerechtigheid en zo verder. En dat is niet van de ene dag op de andere geregeld. Althans, in theorie wel, maar in de praktijk niet. En daar gaat het hier over. En in de praktijk is het zo dat de Heer ons verlost, bezig is te verlossen. Dat zou hij doen, was de bedoeling, zo staat het er ook. Hè? Omdat hij ons zou verlossen. Hij zou ons verlossen van alle ongerechtigheid. Ongerechtigheid die wij dienen. En aan de andere kant, wij zouden daarmee bekwaam gemaakt worden tot goede werken. En dat is het werk dat de Heer aan ons doet. Opdat we hem zouden dienen in ons leven in plaats van de ongerechtigheid of de zonde of hoe dat maar heten mag. Het item is niet of wij straks voor de Heer staan en of onze zonden dan vergeven zijn. Dat is niet waar het over gaat. Dat speelt wel een rol. Dat is ook noodzakelijk. Maar ik zeg altijd, het is niet het eind van het verhaal, het is het begin van het verhaal. En ik zeg het er maar gewoon bij. Ik zeg precies zoals mijn vader het me leerde in het verleden. God wil van de mens zijn dienstknechten maken. Dat wil zeggen, het is de bedoeling dat de mens, de schepping, het schepsel God dient. En fundamenteel kan de mens dat niet, omdat hij ligt onder de heerschappij van de zonde en wat ermee samenhangt. Zonde, dood, wet. Begrippen hangen gewoon samen, dus ik noem ze altijd in één adem. Nou goed, dat probleem zit er tussen. Daardoor is de mens niet bekwaam. Dat is wat Romeinen 3 zegt. Er is niemand die rechtvaardig is. Er is niemand, er is ook niet tot één toe. Allen zijn ze afgeweken tezamen, collectief. Hele mensen als geheel. Is onnut geworden enzovoorts. Waarna de vraag is, waartoe hadden we dan nuttig moeten zijn? Wel uiteraard om God te dienen. Nou, het zondeprobleem zat daartussen, dus wat heeft God gedaan? Het is heel simpel. Hij heeft het zondeprobleem opgelost. En mijn vader zei gewoon in één zin, net zoals ik het nu ga zeggen, hij zei het zondeprobleem was Gods probleem en hij heeft het opgelost. En de volgende zin, mijnerzijds is dan, en dus hebben wij geen excuus meer. Om God te dienen, namelijk, dat is het verhaal. Je kunt niet zeggen, ik kan niet. Paulus zegt, onze bekwaamheid is uit God, die ons bekwaam gemaakt heeft, 2 Korinther 3, om dienaren te zijn van het nieuwe verbond, enzovoorts. Nou goed. En wat er gebeurt als wij tot geloof komen, is dat we komen tot aanvaarding van dat werk wat God gedaan heeft, namelijk het zondeprobleem oplossen. En fundamenteel, tenminste zo heb ik het altijd nog geleerd vroeger, maar zo leer ik het in de Bijbel ook. Als we tot geloof komen, stellen we daarmee onszelf beschikbaar aan God om hem te dienen. En dan zegt hij tegen ons iets als, zo Jochie, nou kom jij dan maar eens mee. Dan, hè? Ja, begin dan hier maar eens aan. En over een paar maanden kijken we dan wel eens hoe het ermee staat. Of zoiets. Ik bedoel, heel simpel, wij worden onderwezen, zo heet zoiets. Aan de ene kant krijgen we theoretisch onderricht. U weet wel, het lesboekje. Nou ja, het klinkt oneerbiedig, maar zo bedoel ik het niet. Maar het leerstellige onderricht van de Bijbel, sla even een bladzijde terug. Waar staat in 2 Timotheüs 3 vers 16... Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. Opdat, dat is het doel van dit onderwijs, door de schriften, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dus dat is het leerstellig onderwijs uit de schrift. Maar het gaat natuurlijk gepaard met wat ik dan maar noem het praktisch onderwijs. Wij moeten leren om de dingen die we uit de schrift hebben ontvangen, om die ook inderdaad te praktiseren, daaruit te leven, de consequenties ervan te aanvaarden, enzovoort. Te leren leven uit genade, te leren genade te geven, en dat soort dingen meer. Daar gaat het om. Opdat de vrucht van de geest in ons tot ontwikkeling zou komen, of hoe dat allemaal maar heten mag. Maar het zou ons bekwaam maken voor zijn dienst. En uiteindelijk is het zelfs zo dat, hoewel de Bijbel natuurlijk uitdrukkelijk spreekt over goede werken, nu, terwijl we nog op aarde zijn, de dagen die ons resten in het vlees, noemt Petrus dat, is het uiteindelijk zo dat heel ons leven hier op aarde niet anders is dan onderwijs en dus voorbereiding op onze toekomstige dienst aan de Heer. Na de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En dat is het verband van deze versen uiteraard. Zie. Genade waaruit wij worden onderwezen in afwachting van, gericht op de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. Want hij heeft zichzelf voor ons overgegeven opdat hij ons verlossen zou van alle ongerechtigheid. De dienst daaraan uiteraard. En zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dat is waar het om gaat, dat is wat we zouden leren, hem te dienen. Nou nog even terug naar het begin van vers 14, waar dan staat, die zichzelf voor ons gegeven heeft. Ik heb versen opgezocht waar het woord staat, voor ons gegeven of voor ons overgegeven, want dat is de volledige versie in andere schriftplaatsen. Ik heb daar een lijstje van gemaakt. Hoe compleet het is, weet ik niet, maar ik dacht dat het nogal compleet was. In elk geval geef ik ze u vanavond, dat doe ik met opzet, want dan kun je meteen zien waar die versen over spreken. Als dit woord gebruikt wordt, waar het vers over spreekt. Snap u? Kom ik er later wel op terug. En dan ga ik eerst naar Romeinen 8 vers 32... Romeinen 8, waar Paulus aan het eind gekomen is van heel zijn uiteenzettingen. Romeinen 1 tot en met 8. Hij is helemaal aan het eind, want daarna stelt hij de retorische vraag in vers 31 van Romeinen 8. Wat zullen wij nog aan deze dingen toevoegen? Ik geloof niet dat er een Nederlandse vertaling is die dat heeft zo. Maar dat is wel wat er staat. wat zullen wij dan nog tot eraan toe namelijk? Tot deze dingen zeggen. Niet, wat zullen we er nog tegen spreken of zoiets? Wat zullen we er nog aan toevoegen? Dat is wat het betekent. Wat zullen we hier nog aan toevoegen? Er valt niks aan toe te voegen. Wat hij dus doet, is de dingen samenvatten. En hij zegt dan, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Het gaat allemaal in de vorm van retorische vragen, weet u wel. Zo van, stel een paar vragen, geef er maar antwoord op. Huh? Moet nou toch duidelijk zijn. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Vers 32, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Daar hebben we hem. Heeft hem voor ons allen overgegeven. In Titus is het, hij heeft zich overgegeven. Hier staat het, God heeft zijn eigen zoon overgegeven. Voor wie? Voor ons allen. Niet voor hen allen, voor ons allen. De apostel spreekt tot en bovendien heeft het over gelovigen, wedergeboren mensen, die met Christus zijn gestorven, begraven, opgewekt, hoofdstuk 6, die dus niet leven onder de wet, hoofdstuk 7, maar die geleid door de geest zouden worden, hoofdstuk 8, en daarmee geleid zouden worden tot zo'n stelling, nog steeds Romeinen, hoofdstuk 8. Heb je dat zo snel? Daar gaat het over. Hij leidt ons tot zoonschap. En daar staat dan ook de bekende vers, vers 18. Ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dan gaat het dus over de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En daar hebben we het al over gehad. Sluit er volledig bij aan. In hetzelfde verband gebruikt de apostel zelf de terminologie en zegt, God heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Hey. Hij heeft hem voor ons overgegeven. Hoe zal hij ons ook niet alle dingen schenken? Met hem. Waarmee dus de uitdrukking, hij heeft zijn eigen zoon voor ons overgegeven, meteen al toegelicht wordt, hè? De andere uitdrukking is namelijk, hij heeft hem ons geschonken. Dat volgt uit, hoe zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken? En dus als hij hem voor ons heeft overgegeven, impliceert dat hij heeft hem aan ons gegeven. Weliswaar niet als ons bezit, ik hoop dat dat duidelijk is, maar wel degelijk opdat hij iets voor ons zou doen. Toch? En dat is niet voor de wereld, maar alleen voor gelovigen. En als ik hem helemaal strikt neem, argumenten die ik nu ga gebruiken zijn niet zo sterk, maar ik gebruik ze toch. Maar als ik hem helemaal strikt neem, die ook zijn eigen zoon voor ons allen heeft overgegeven. Wie is die zoon dan? Volgens Romeinen 1 vers 4, want dat is 8 hoofdstukken eerder. Volgens Romeinen 1 vers 4, degene die tot zoon verordineerd is, want dat woord staat recht. Nee, niet bevestigd of bewezen of zo. Die krachtelijk geordineerd is tot zoon van God. Want dat staat er. Orizo. Het woord wat elders in de Statenvertaling altijd vertaald wordt met verordineren. Eventueel pro-orizo. Dat wil zeggen tevoren verordineren. En u weet, als iemand tevoren verordineerd is in het Nieuwe Testament, dan is het altijd tot zo'n stelling. Die kent u toch, hè? Zoals in Efeze 1, noem maar op. En daar gaat het in Romeinen 1, de eerste verse van de eerste Nieuwtestamentische brief, over precies hetzelfde, maar eerst nog alleen toegepast op de Heer Jezus Christus. Die naar het vlees is uit het zaad van David, en die krachtelijk gesteld is, orizo, geordineerd is, tot zoon van God, door de geest der heiligmaking, namelijk door de opstanding uit de doden. Dat is de meest belangrijke christelijke waarheid. En soms denk ik, maar wie kent hem eigenlijk? Maar het is wel zo. Het is wat de Bijbel leert. Ik excuseer me ervoor. Maar de Bijbel leert het. De Heer Jezus Christus werd tot zoon van God gesteld in zijn opstanding. Wat hij kort daarvoor was, was mens. Wat hij langer daarvoor was, doet er niet toe. Maar wat hij nu is, werd hij in zijn opstanding. Dat is wat we met Pasen gedenken. Als het goed is. Daarna zijn we het vergeten. Sindsdien vieren we kerst in plaats van Pasen. Het is de korte samenvatting van de kerkgeschiedenis en de geschiedenis van de theologie. Wel erg kort, maar hij is wel ongeveer zo. Hoe het ook zij, God heeft zijn eigen... Wie? Die zoon die aan de rechterhand Gods gesteld is tot zoon van God. Op die dag, op het heden dat tot hem gezegd werd, Psalm 2, vele malen aangehaald in het Nieuwe Testament. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar voor degene die het precies wil weten, in elk geval Handelingen 13 zegt erbij wat dat heden was, welke dag dat was. Namelijk de dag van zijn opstanding. Staat met zoveel nadruk, dat kan je missen dat het in strijd is met al die christelijke papieren, zal ik maar zeggen, waarvoor alle respect verder, maar het doet er nou verder weinig toe, dat het daarmee in strijd is. Ik denk dat niet dat het mijn schuld is. Nou dan. In de Bijbel staat het in elk geval zo. Maar het punt is dat de Heer Jezus Christus vanuit oud-testamentische tijd werd vernederd en kwam zelfs hier op aarde, dat is ver vernederd, en zelfs ging tot in de dood, dat is uitermate vernederd, om een werk te doen wat van toepassing zou zijn, of wat was ten behoeve van heel de wereld. Het was wel niet het hoogste doel, maar niettemin was het zo. Het was voor heel de wereld. Maar het punt is dat de opgewekte Christus sindsdien zich beperkt tot, zich heeft overgegeven, het woord wordt ook vertaald met gevangen genomen worden enzovoort. Hè? Overgeven, gevangen genomen worden, beperkt worden. Dat hij zich nu beperkt tot een werk niet voor heel de wereld, maar enkel en alleen voor wat in het Oude Testament al heet, de gemeente, zijn broeders of hoe het maar heten mag, de zijnen. De gelovigen in de praktijk, de gemeente, en voor iemand die het nog nauwkeuriger wil, de Paulinische gemeente, maar niettemin de gemeente. Aan hen doet hij een werk. En hij zou het woord Gods, de lof Gods, de heerlijkheid Gods bekendmaken in het midden van een grote gemeente. En dat is wat hij doet. Ja, ik citeer hem maar één keer nu, maar hij staat er een keer of 10, hè? Alleen al in de psalmen. En daarna aangehaald het Nieuwe Testament. Maar dat is waar het over gaat. Namelijk, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Overgeven heeft namelijk wel degelijk een negatieve betekenis. Dat is meteen de verklaring voor het gebruik van het woord gespaard of sparen. Die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Het betekent namelijk in de praktijk, laat ik hem maar heel algemeen even noemen. Betekent in de praktijk dat de Heer Jezus 2000 jaar moet wachten op de openbaring van zijn heerlijkheid. Antwoord op een andere vraag dan. Dan stel ik nu de vraag. De andere vraag is, waarom heeft de Heer Jezus niet meteen na zijn opstanding zichzelf geopenbaard aan Jeruzalem? Nou ja, waarom heeft hij niet meteen zijn voeten gezet op de Olijfberg in vervulling van Zacharia 14? Waarom verscheen hij aan een vrouw, één vrouw, al waren het er twee, als ik het goed begrepen heb, maar vooruit. Maar soms wordt er maar één vermeld, hè? In Johannes bijvoorbeeld. Waarom verschijnt hij maar aan één vrouw in plaats van dat hij zich manifesteert op het tempelplein? En zou het niet leuk geweest zijn dat hij was binnengekomen in plaats van in de opperzaal, in de zaal van het Sanhedrin? Ja, precies, ja. Toch of niet? Of even bij Pilatus naar binnen lopen? Dat zou toch een geweldige voortgang betekend hebben van de prediking van het evangelie? Het zal meteen de openbaring van zijn heerlijkheid zijn, want Johannes spreekt over zijn verschijningen en hij zegt bijgelegen, dit is de derde keer dat hij zich geopenbaard heeft, dus zijn heerlijkheid gedemonstreerd heeft enzovoort. Toch? Waarom heeft hij dat niet gedaan? Nou, je zou kunnen zeggen omdat het niet mocht, of omdat het de bedoeling niet was. Want hij trad voor zijn kruisiging in het openbaar op, voor zijn gevangenneming. Toen werd hij overgegeven, hetzelfde woord, overgegeven, om gekruist te worden. Zoek het maar op, in het Grieks ook is hetzelfde woord. Hij werd overgegeven om gekruist te worden, maar hij is nu nog steeds overgegeven. Niet om gekruist te worden, maar wel om smatenheid te dragen in de wereld, toch? of van de andere kant bezien om zijn heerlijkheid voor de wereld verborgen te houden. Toch? En hij doet een werk in het verborgene. En dit werk, vergis u niet, het werk dat hij aan de gemeente doet, heeft tot gevolg dat men hem in de wereld mist en zegt, nou, als hij dan is wie hij is, waarom doet hij dan niks? Vraagt de wereld in het algemeen en het Jodendom in het bijzonder. Als Jezus dan de Messias is, waar is hij dan? Waarom doet hij dan niks? En dat is nog de nette variant, want de minder nette variant gaat als volgt. Als hij dan de bouwer is van de kerk en daarmee van het christendom, dan hoeven wij hem niet eens. En toen zei Knevel niks meer. En dat komt niet vaak voor. Maar goed, dat heeft er niet mee te maken. Maar ik heb wat in gedachten natuurlijk. Hè. Dan zit ik brandend en verstijfd in mijn stoel. Van, jongen, wat is ze mij die vraag stelde. Prachtig, goeie vraag, de vraag. De grote vraag, schitterende vraag. Als hij dan is wie is, waar, of gewoon als er dan een God is, waarom doet hij dan niks? En dan gaat men tegensputteren en zegt, ja, maar hij doet wel wat. En dan komt er een vaag verhaal, zeg. Dat is erg, dat vind ik verschrikkelijk, eerlijk waar. Niet onder mensen wie het betreft, maar goed, hè? Maar het zijn zulke hoogst elementaire dingen. Waarom doet hij dan niks? Hij doet een werk aan de gemeente, heeft zich voor de gemeente overgegeven. En wat de wereld betreft, die heeft hem verworpen. Dus die wereld kan 2000 jaar lang in zijn sop gaan koken. Het zoiets. In onparlementaire taal, maar daar komt het op neer. En dat staat ook allemaal in Romeinen 1. Zie? Dus de Heer Jezus beperkt zich tot onze... in onze bedeling tot zijn werk aan de gemeente. En hij, zowel als wij, zien uit naar de verschijning der heerlijkheid. En daar hebben we het verband van het schriftgedeelte dus weer. Hè? Hij heeft zich overgegeven voor en beperkt tot de gemeente. Dat is hier in elk geval aan de orde, in Romeinen 8 in elk geval. Waar dan staat, hoe zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken? God heeft hem als het ware beperkt en in die hoedanigheid aan ons gegeven. En als ik in andere teksten, als ik me niet gebonden zou voelen aan de term overgegeven tot enzovoorts, dan zou ik meteen Hebreeën 1 en 2 lezen, waar de apostel uiteenzet dat de Heer Jezus in zijn opstanding gesteld is geworden. Nee, zich eerst beschikbaar heeft gesteld als eerstgeborene van de nieuwe schepping. Hij wilde ook wel, maar niettemin, hij is van Gods wegen vervolgens aangesteld tot hoge priester. Maar ja, dan moet je hetzelfde weer uitleggen, want dan denkt men, ja, door de hoge priester wordt men behouden. Dat is helemaal niet zo. Men wordt wedergeboren op grond van de dood en opstanding van Christus, maar toen was hij geen hoge priester. Staat zwart, ik weet dat het geen argument is voor velen, maar het staat zwart op wit in de Bijbel. Heel Hebreeën 7 gaat erover. Hij was toen geen hoge priester. Hij kon het ook onmogelijk zijn. Het is volstrekt ondenkbaar. En toen is stierf ook niet de hoge priester. Het is trouwens ondenkbaar, schreef mijn grootvader in de tijd al, dat het nuttig zou zijn dat de hoge priester ergens voor zou sterven. Een hoge priester moet niet sterven. Een hoge priester moet leven. Hij wordt hooguit door de dood verhinderd te blijven. Het staat zwart op wit in Hebreeën. Er was geen priester op aarde, Hebreeën 7. Hij werd hoge priester na en op grond van zijn opstanding. En hij werd dus aangesteld van Gods wegen, hij werd uit de mensen genomen en gesteld in de zaken die bij God voor de mens te doen zijn, Hebreeën 5 vers 1. En hij is dus, Hebreeën 2, de laatste verse, barmhartig en getrouw hoge priester. Trouw aan wat? Strikvraag. Trouw aan degene die hem gesteld heeft, staat er zwart op wit, eerste verse van Hebreeën 3. God heeft hem in dienst genomen en aangesteld als zoon. En daarmee als eerstgeborene en dus als hoge priester. Koningschap komt nog in de toekomst. Er is nog voorbereidend werk daarvoor. Maar eerst als hoge priester. En hij is dus trouw, staat er, over heel zijn huis, wiens huis wij zijn. Niet trouw over de hele schepping of over de hele wereld, daar is hij ook niet over aangesteld. Hij is eerst geboren, eersteling van de nieuwe schepping. En alleen wedergeboren mensen, dus gelovigen, maken van die nieuwe schepping deel uit. En aan hen doet hij een werk. Nou ja, daar kunnen we een week over spreken met gemak. Zo uitgebreid spreekt de Bijbel er ook over. Het probleem is alleen, zeg ik altijd, dat men de uitspraken daaromtrent altijd terugverwijst en beschouwt als uitspraken over het werk dat de Heer Jezus in het verleden gedaan heeft, tot en met zijn kruisiging. En daarna komt het is volbracht en dan komt er een punt. En nou ja, goed, daarna stond hij op. In het gunstigste geval als bewijs van dat het werk allemaal goed gelukt is, goed gelukt was. En dat de vader tevreden was over het werk van de zoon en daar genoegen mee nam. Dat is nog de meest evangelische variant die ik ken eigenlijk. Maar daarna houdt het verhaal altijd op om een of andere reden. Maar de Bijbel houdt daar niet over op. Zie? En een van de fouten die men maakt, in het algemeen in Bijbelstudie, en zeker bij dit onderwerp, is dat men Bijbelse waarheid, overigens Bijbelse waarheid, inleest in schriftgedeelten die over iets anders gaan. Zie? Hebben we nu? Zo werkt dat. En dan zeg ik altijd, dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Dat komt nogal eens voor. Nou, hier ook dus. Maar dat er inderdaad gaat over ons, mogen blijken uit, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, die zijn eigen zoon voor ons heeft overgegeven, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods, dat zijn echt gelovigen, dus wedergeboren mensen hoor, uitverkorenen. En daarna verder, vers 34, Christus is het die gestorven is, en daar komt hij. Die gestorven is, ja wat meer is, onderstreep hem alstublieft in uw Bijbel, doe mij een lol en onderstreep hem. Want het wordt mij altijd kwalijk genomen dat het in de Bijbel staat. Ja wat meer is, wat meer is, die ook opgewekt is, en dan niet punt, die opgewekt is. Oh ja, ja, die is ter rechterhand Gods, namelijk tot zoon gesteld, zit aan mijn rechterhand, Psalm 110. En gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, zie je dat hier ook staat? Al staat het hele woord priester hier niet. Maar het staat er wel, hoor. Die ook voor ons, niet voor de wereld, ons, de uitverkorenen, de gelovigen, de vele broederen uit vers 29 zelfs, enzovoort. Die voor ons bidt. En dan heb je ook de kortsluiting met de Hebreeënbrief, want wie bidt er ook alweer voor ons? De hoge priester, die ons volkomen kan zalig maken, omdat hij altijd leeft om voor ons te bidden, staat daar. Toch? Nou, het gaat dus inderdaad over het tegenwoordige werk van Christus. Daarom kan een mens ook niet meer verloren gaan. Heel de discussie over de vraag of iemand die één keer een kind van God is of behouden is of tot geloof gekomen is weer verloren kan gaan. Heel de discussie kan alleen maar ontstaan uit de volstrekte onbekendheid met het tegenwoordige werk van Christus. U denkt, ja, maar het komt ook voor natuurlijk uit dat wij mensen om ons heen zien die we als christenen kenden, maar waarvan je dat nou niet meer zou zeggen en waarvan je nou niks meer terugvindt. Dan zeg ik, nou, dat is toch precies wat ik zeg. Je moet er ook niet langs de aardse kant tegenaan kijken. Je moet langs de Bijbelse kant tegenaan kijken. Als iemand werkelijk een gelovig is, een kind van God is, en dat kunnen wij zo 1, 2, 3 niet beoordelen, is ook niet aan ons trouwens. Maar als dat zo is, dan blijft dat voor altijd zo. Want daar zorgt de Heer voor. Die zegt, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Of ik kom weer gewoon terecht bij het bekende zondagsschoolverhaal wat ik hier ook al eerder heb aangehaald. Hè? Over het schaapje, weet u nog? Het schaapje, weet u nog? De Heer zorgt voor die kudde. Ook als er iemand bij wegloopt, dan wordt hij teruggehaald. Nou ja, ik denk dat er in ons midden zijn die dat ook kunnen getuigen, dat het zo werkt. De Heer doet dat. Zie? Tegenwoordige werk van Christus. En dus, hij heeft zich overgegeven, maar het gaat niet over zijn kruisiging. De enige keren die ik gevonden heb dat het woord overgeven enzovoort gebruikt wordt in verband met de kruisiging, is alleen in de volstrekt 100% letterlijke betekenis. Namelijk, Toen werd Jezus overgegeven om gekruist te worden. Of hij gaf hem over om gekruist te worden, letterlijk. Wat dan Pilatus deed of wie het me deed dan. Hè? Maar in hogere zin, never. Als dit woord gebruikt wordt, gaat het niet over zijn kruisiging. Het gaat om het tegenwoordige werk van Christus, wat bijna niemand kent. Maar dit is de essentie ervan. Hij beperkt zich tot. Hij doet een werk, maar alleen aan degene die de wereld terug toekeren, uitgaan buiten de legerplaats en bereid zijn zijn smaadheid te dragen. Zo eindigt de Hebreeënbrief overigens. Waarmee maar gezegd wil zijn, ik loop je weg even, dat de Hebreeënbrief meer dan welke andere brief dan ook spreekt over het tegenwoordige werk van Christus. En dat zal de reden zijn waarom men zo makkelijk zo graag zegt, och, is geschreven aan Hebreeën, dat zijn wij niet, dus het heeft op ons geen trekking. Dat is de werkelijke reden. Er zit geen weerstellige achter. Er zit de duivel achter. Nou goed. Daar heb ik het toch wel eens verteld. Hè? Ik herinner me nog jaren terug. Ik geloof dat ik het wel eens verteld. Maar ik herinner me jaren terug. Het is me altijd bijgebleven. Diepe indruk op me gemaakt. Toen stond ik met een stelletje leraren van de Evangelische Bijbelschool in de boekwinkel in... In het Brandpunt keken we de boeken door, want het was uitverkoop. Had je die boeken van over huwelijk en gezin, maar de man en vrouw die het geschreven hadden, dat boek, die waren gescheiden. Dus je kan dat boek aan de straatstenen niet meer kwijt, weet je wel. Dus dat werd allemaal... Dat is historisch, ja. Dus dat werd daar... Er werd afgeprijsd verkocht, maar er stond ook een boek van, ik geloof van Andrew Murray, dat het was over, hoe heette het toch? Maar in ieder geval, het was een dikke pil commentaar op de Hebreeënbrief. En toen zei een van de, laten we zeggen, collega's, die zei zoiets van, nou, als... Hij zegt, de Hebreeënbrief heb ik altijd de moeilijkste... Hij zei het iets anders, met grotere nadruk nog, maar hij zei zoiets van... De Hebreeënbrief vind ik de moeilijkste brief van heel het Nieuwe Testament. Met zoiets van, ja, die begrijp ik eigenlijk niet. Ik heb niks gezegd, want nou ja, dat helpt dan toch niet onder dat soort omstandigheden. Maar dit is in één zin te zeggen waarom men moeite heeft met zo'n brief. Ik begrijp ook wel dat men er moeite mee heeft. Ik heb diezelfde ervaring ook wel gehad, hoor. Daar gaat het niet om. Maar ik weet wel hoe het komt. Het komt omdat al wat men erin leest, is men geneigd toe te passen op zijn vernedering en zijn dood. Zijn kruisdood. En al wat de Heer zou doen volgens die brief, daar gaan we vanuit, dat heeft hij al gedaan in het verleden. En dat is niet zo. Heel de brief gaat daar juist helemaal niet over. Het gaat juist over het werk van Christus in zijn opstanding. Zo opent de brief ook. Die niet alleen trouwens, maar veel anderen ook. De brief opent met hij is gezeten nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf heeft teweeggedracht. Is hij gezeten aan de rechterhand God, zo voltreffelijke naam geërfd boven de engelen? Daar struikelt met meteen al. Die had hij toch altijd al. Nee, treffelijke naam boven de engelen enzovoorts. En met eer en heerlijkheid gekroond in de rechterhand Gods, hoofdstuk 2, en gesteld tot hoge priester. Ja, in zijn opstanding pas. Het hoge priesterlijke werk van Christus doet hij pas na zijn opstanding. En dan zegt de Hebreeënbrief tot overmaat van ramp voor ons. Staat er ook nog in dat ook deze hoge priester, net als de oud-testamentische hoge priester, iets moest hebben om te offeren. En dan is men weer bij de kruisdood terecht enzovoorts. En daar gaat het niet over. Hij offerde zichzelf. Ik heb er altijd moeite mee gehad. Hij offert zichzelf en daarna is hij dood. Nou, daar heb je wat aan zo'n offer. Toch? Nou, in elk geval, het is niet wat de schrift leert. Wat de Bijbel leert, is dat de Heer zichzelf offreerde. Gebruik je hetzelfde woord met een andere spelling in het Nederlands. Maar het is volstrekt hetzelfde woord eigenlijk. Dan heb je ineens een andere betekenis, zie. Hij offreerde zich, hij stelde zich beschikbaar voor het dienst aan God. En God zei, oké, dan stel ik jou tot hoge priester. Sorry dat het oneerbiedig klinkt, maar laten we er alsjeblieft niet zo moeilijk over doen. Dit is wat er gebeurd is en dat staat er ook. Hij is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Net als Mozes eenmaal werd aangesteld... Hij wilde nauwelijks maar vooruit dan. En daarna was zij getrouwd. Niet, ging hij dood. Daarna was hij getrouwd en deed zijn werk. En zoals Mozes getrouw was in heel zijn huis, zo is nu Christus getrouw in heel zijn huis, waarvan hij niet slechts de dienaar is, maar zelfs de erfgenaam en eigenaar. Hebreeën 3, de eerste verse. Daar gaat het over. En wat hij offerde, zichzelf, dat staat er toch. En daardoor stierf hij niet. Nee, daardoor besteedt hij zijn leven. Doet hij iets levend en wel. En dat is trouwens ook niet moeilijk. Want met Romeinen 12 heeft men toch ook die problemen niet. Als daar staat dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Dan weten we toch ook dat het niet betekent dat we meteen dood zouden gaan. Toch? Betekent ook dat we levend en wel. Nou, dat is in navolging van het offer van de Heer Jezus Christus. Dat slaat niet op zijn kruis, sorry. Ja, je hebt er een puzzel aan als je het na wil zoeken. Alsnog, dat begrijp ik wel. Want we zitten met dat woordgebruik. We zitten aan die woorden vast. Hè? En projecteren ze meteen op iets waarvan we denken dat we het al wisten. Maar het is helemaal niet zo. Het gaat daar niet over. Zie? Nou goed. Nee, waar het om gaat is om de levende Christus die nu een werk doet, niet voor de wereld, maar voor de gelovigen. Waartoe hij is overgegeven, daartoe heeft hij trouwens ook één offer gebracht. Namelijk zichzelf, en door dat offer, zegt Hebreeën 10, zijn wij geheiligd. Dan wel worden wij geheiligd. In zijn ene offer. Dat is niet zijn dood, dat is zijn leven. Door zijn dood zijn wij allemaal gestorven. En dan ben je niet geheiligd. Dan ben je dood. Dat is niet heilig. Dat is het tegenovergestelde. Dan ben je nog onnutter dan je daarvoor al was. Toch? Nou. Precies. Nou goed. Maar ik ga maar gewoon naar de volgende vers in mijn rijtje dan. Dat is in Galaten 1 vers 4. Begrijp je me goed? Talloze andere plaatsen vind je dezelfde waarheid, maar dan wordt het woord er niet bij gebruikt. En daarom noem ik die verse nu niet. Maar Galaten 1 vers 4 is een prachtige. Geschreven aan de broeders. En in het algemeen aan de gemeenten van Gallië. En dan vers 3. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. Let op, hè. Onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. En dat brengt ons bij de bekende discussie. De Heer deed een werk, maar was het voor de wereld of alleen voor de uitverkorenen? Dat is de Calvinistische variant. De evangelische is, was het voor de wereld of alleen voor de gelovigen? Ja, zolang je niet zegt over welk werk het gaat, kan je die vraag niet beantwoorden natuurlijk. En dus wordt de vraag nooit beantwoord. En geven sommigen de voorkeur aan schriftplaatsen waar staat dat hij wat voor de wereld deed. Hetgeen resulteert in een ruim aanbod van genade. Kom je dan bij Gomarus of Arminius terecht? Wat was het? Bij Arminius, dus toch in Oude Water. Nou goed, Ja, ik weet, zo goed weet ik het ook allemaal niet. Als je weet hoe het probleem opgelost wordt, dan vergeet je daarna de hele problematiek vanzelf natuurlijk. Hè? Maar sommigen geven de voorkeur aan teksten waar staat dat hij iets deed voor de wereld. En dus voor alle goddelozen, voor zondaren, voor onrechtvaardigen, voor vijanden, voor zwakken, of hoe dat maar heten mag. Het lam God, dat de zonde der wereld wegnam. En de anderen geven de voorkeur aan schriftplaatsen die dan wat elitairder zijn, zal ik maar zeggen. Die zeggen, nee, het is alleen voor de uitverkorenen. Voor de gelovigen. Voor degene die hij tevoren gekend heeft. En hoe het allemaal maar heten mag. En dus niet voor de wereld. En hier staat dan, voor ons. Omdat hij ons, en dat zijn ze dan niet allemaal. Maar het punt is, de Bijbel spreekt enerzijds over het werk dat de Heer gedaan heeft in het verleden voor alle mensen. En sinds dat probleem opgelost is en dat werk gedaan is, het is volbracht. Maar wat is er volbracht? Het is volbracht, punt. Sindsdien doet hij, en dus sinds zijn opstanding, en dat is de zegen van Pasen, toch? Sindsdien doet hij een werk alleen aan de gelovigen. Dat blijft niet helemaal zo in de toekomst, maar tot op heden, in onze bedeling en officieel gedurende de verborgenheid, verbergt hij zijn heerlijkheid en beperkt hij zich tot een werk aan de gemeente. En hoe heet het hier? Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. En Titus zei, althans de brief aan Titus zei, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons verlossen zou van alle ongerechtigheid. En hier, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw. Dan zijn we weer rond, want wij zouden leren in deze tegenwoordige boze eeuw matig te leven. We zouden matigheid leren, want dat is hetzelfde als trekken uit de tegenwoordige boze eeuw en overzetten in de toekomende uiteraard. Hè? En dat is wat hier dus ook staat. En wat het betekent in de praktijk, daarvoor moet je de Galatenbrief kennen natuurlijk. Maar daar gaan we vanavond maar vanuit. Wat het betekent in de praktijk is dat wij niet meer, dat wij zouden leren niet langer te leven onder de wet. Of onder eerste beginsel der wereld. Want daar gaat de hele Galatenbrief vervolgens over. Maar zouden leren te leven uit de genade. En als wij getrokken worden uit de tegenwoordige boze eeuw, worden wij getrokken van onder de heerschappij van de wet uit. Denk daar maar eens over na. Nou ja, voor je eigen leven. Maar ik kijk ook altijd meteen om me heen. En stel dan vast dat er dan toch kennelijk niet zoveel gelovigen zijn die de Heer zijn werk laten doen. Maar misschien is dat eigenlijk wel zo omdat ze dat werk van de Heer helemaal niet kennen. En dat laatste zal wel zo zijn, ja. Neem ik maar aan. Als verzachtende omstandigheid dan, vooruit dan maar. He? Maar zo is dat toch? Men wil dikwijls niet getrokken worden uit de wereld. Men wil niet bevrijd worden van de wet. Sterker nog, men heeft hele filosofieën waarom de mens toch een wet moet hebben. Filosofieën dus rechtstreeks gericht zijn tegen het woord van God en tegen het evangelie. Waarbij de Heer zegt van je kunt onder die wet niet leven. En bovendien zolang je eronder leeft ben je in ieder geval voor mij volkomen onbruikbaar. Want zo liggen de zaken werkelijk. Het is hard om het zo te stellen. Maar echt, het is geen ingewikkelde materie. Het is een heel simpele zaak. Het is ook werkelijk zwart of wit. Zo hoort dat ook in de evangelische kring. Zwart-wit. Namelijk, je maakt een keuze of niet. Dat is evangelisch. Toch? Tenminste, dat heb ik altijd begrepen. Kies dan heden wie gij dienen zult. En als je kiest te geloven in het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus en daarna laat je je onder de wet plaatsen, dan heb je weer gekozen om de wet te dienen en om de ongerechtigheid te dienen enzovoorts. Iets waar je dan helemaal het recht niet meer toe hebt natuurlijk. Als je immers kind van God bent. Maar zo liggen de zaken. En het verklaart misschien waarom ik af en toe een naam laat vallen en misschien een snerende opmerking plaats. Het is dan zo niet bedoeld, maar als ik het zou moeten zeggen zoals het werkelijk is, dan krijg je nog heel andere termen hoor. Die staan ook in de Bijbel. Je kent ze wel, hè? Gij, zijt van uw vader de duivel. Gij, adderige broed. Dat soort dingen meer. Niet gezegd tot zondaren, maar tot religieuze mensen die de wet prediken. Toch? Nou, die situatie bestaat eigenlijk vandaan, want het is heus niet veranderd. De Bijbelse boodschap is duidelijk genoeg. Wij zouden getrokken worden uit de tegenwoordige boze wereld, want daartoe heeft Christus zichzelf overgegeven. Dat is het doel van zijn tegenwoordige werk. Waarom doet hij niks in de wereld? Omdat hij aan ons wat zou doen. Maar als men het laatste niet weet, kan men op de eerste moeilijk een antwoord geven natuurlijk. Want de conclusie moet dan luiden, hij doet niks. En dat was precies het probleem. Waarom doet hij er niks? En dan krijg je de smoesjes van, nou ja, gaat men niet zoeken. Hè? Ze zijn altijd blij met vervulling van profetisch woord, waardoor de staat Israël in een jaartje 50 geleden is opgericht. Want nou kan men dan naar Jeruzalem wijzen. Sinds decennia weet je wel, daar doet de Heer een werk. Dat doet de Heer. Dat is alleen maar een afleidingsmanoeuvre, want dat doet de Heer niet. Sterker nog, dat is net zo goed vijandschap tegen de Heer. toch geen ongeloof? Dat was ook in de profetie aangekondigd, hè? De Heer sloopt de muren en Israël zegt nee, maar wij zullen ze weer bouwen. Wat gelezen? Nou goed, talloze van die uitspraken. Dus ik laat het er maar bij, want ik moest wat sneller, hè. Dus ga ik even naar Galaten 2, vers 20. Dat lukt me nooit, hè. Galaten 2, vers 20. Je hebt college-dagen wel, hè. Daar lukt het wel, hè. Ja, zeker. Galaten 2, vers 20. Dan gaat het niet meer over de gemeente, maar dan gaat het over de individuele gelovigen. Waar staat, ik ben met Christus gekruist, der wereld, der zonde en der wet gestorven, zeg ik altijd. Hè? Ik ben der wereld gekruist en ik leef, toen werd het Pasen dus. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat wil zeggen voor zover ik nu in het vlees leef. Dat leef ik door het geloof, dat wil zeggen door de trouw, vaste regelen. Als je het woord geloof tegenkomt en je snapt de zin niet, dan verander je hem en dan vertaal je met trouw. Het is namelijk hetzelfde woord in de grondtekst. Er is geen verschil in betekenis. Dus, hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door de trouw van de Zoon van God. Hoezo trouw? Wel, hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft. De getrouwe hoge priester van Gods wegen daartoe aangesteld en uit de mensen genomen. Hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door de trouw van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij, niet voor de wereld, maar voor een wedergeboren mens, die zichzelf voor mij overgegeven heeft, alstublieft. Zie? Hij heeft zich voor mij overgegeven. Hij doet een werk aan mij. En voor zover ik leef nu, leef ik doordat de Heer in mij leeft. Dat wil zeggen, niet levend is, maar leeft. Actief is namelijk en iets doet. Wij zouden ons dat realiseren dat dat zo is. En dat in elk geval de Heer dat wil, een werk in ons doen. Daarom zeg ik ook altijd dat wij niet onze eigen levens zouden inrichten, onze plannen maken en het allemaal zo zouden regelen zoals te doen gebruikelijk in onze westerse en zeker ook Nederlandse maatschappij en samenleving enzovoort. Allemaal onzin. Wat je enige wat je doet is de werkzaamheid van de Heilige Geest in je leven afschermen, buitensluiten. Dat niet alleen hoor, maar dat ook onder andere. Je sluit nog meer buiten. Sluit alle avontuur en daarmee alle echte leven uit je leven uit. Zeg maar. Als er geen mogelijkheid is, meer is improvisatie. Ja, als er geen gelegenheid meer is tot improvisatie, dus alles lang van tevoren gepland moet zijn tot in de details, dus je dag- en je weekprogramma af moet werken van zo laat dit, zo laat dat, dan kan je net zo goed, dan leef je eigenlijk al niet meer. Na Bijbelse maatstaven leef je dan niet meer. Ik kan het wel filosofisch onderbouwen, maar het heeft ook zo weinig zin natuurlijk. Maar het is gewoon zo. Dan leef je niet meer. Leven is inderdaad spontaniteit, activiteit enzovoorts. Dat is waar het over gaat. En inspiratie werkt zo. Vandaar dat bekende kunstenaars zo'n geregeld leven heus niet hebben. Is niet te doen. Je zal maar ergens mee bezig zijn van zo laat tot zo laat. En je krijgt inspiratie niet waar. Je kan niet stoppen. Gaat zo niet. Vandaar dat die mensen de reputatie hebben chaotisch te leven. Dat is het andere uiterste. Maar moet ergens daartussenin blijven natuurlijk. We zouden onze levens op orde hebben. Maar we zouden ruimte geven aan het werk dat de Heer in ons zou doen. En we zouden in ieder geval van 's morgens vroeg tot andere ochtend vroeg voor hem beschikbaar zijn. Ik meen het bloedserieus. Zo is dat. En dat verwacht de Heer van ons, daar test hij ons trouwens ook op hoor. Dat is een beproeving van geloof enzovoorts. Dat is waar het om gaat. We zullen leren hem te dienen en ijverig te zijn in goede werken en zo verder. Nou goed. Er komt nog iets anders bij wat ik in dit verband even moet noemen dan. De lazen al heeft zich overgegeven voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou enzovoort. Het punt is namelijk dat onze dienst aan God überhaupt niet zou kunnen, omdat wij nog in het vlees zijn en zonde hebben. Onze zonden worden dan weliswaar niet toegerekend, maar ze maken ons wel onbekwaam om God te dienen. Nu, begrijp je dat? Zonde en schuld is weggedaan, oké, tot je dienst. Dat betekent als we sterven daarna voor de Heer staan, hoeveel daarna dan ook, dan zijn onze zonden weg. Maar zolang we nog leven en de zondaren zijn in het vlees, maakt het ons onbekwaam om God te dienen. En onze bekwaamheid is niettemin toch uit God. Het punt is namelijk dat God ook niet zozeer ons, u en mij namelijk, in dienst genomen heeft. Hij heeft de Heer Jezus Christus in dienst genomen als hoofd. Als eersteling van een heel priesterlijke familie. Dat is de gemeente. En daarom God ziet ons in Christus en Gods communicatie met ons loopt via Christus. Daarom zeg ik van de andere kant geredeneerd. Voor alle praktische doeleinden, de rest is theorie. Voor alle praktische doeleinden hebben wij maar één God. En dat is de Heer Jezus Christus. Maar niettemin door wie wij tot God gaan. En hij staat garant voor onze zonden. Je zou kunnen zeggen, maar je moet het niet te letterlijk opvatten. God ziet onze zonden niet. God ziet de Heer Jezus Christus. En daar gaat het feitelijk om. En hij doet wat nodig is om ons bekwaam te maken in zijn dienst enzovoorts. Zie? Nou goed. Dat was Galaten 2 vers 20. Dan vlieg ik naar Efeze 5. Waar het ook twee keer staat, net als in Galaten. Efeze 5 namelijk. Eerst in vers 2. Waar tot gelovigen gezegd wordt, zij dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons, die kinderen dus, kan niet missen, ons lief gehad heeft, dat God de wereld lief gehad heeft, dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Dat is Johannes 3 vers 16. Hier staat dat hij ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offer, zeker wel, een offer, dat zit in het woord overgave al opgesloten eigenlijk, een offer aan de slachtoffer, golde tot een welriekende reuk, tot een welriekend offer zelfs. Het voelt me te ver om het uit te leggen, maar in de praktijk is zo dat alle welriekende offers, de drie van de vijf, de drie welriekende offers uit Leviticus zijn offers die rechtstreeks van doen hebben met opstanding en wat er verder volgt. De twee offers die alleen van doen hebben met dood en wat eraan vooraf ging, zondoffer en schuldoffer, zijn niet welriekende offers, maar wel verplichte offers. Zijn niet welriekend, maar wel verplicht. En die andere drie, die zijn vrijwillig en welriekend, die hebben van doen met het leven uit de dood en wat er verder volgt. En dus goden tot een welriekende reuk. Niettemin, hij heeft zich voor ons overgegeven. En hij wandelt dus naar ons in de liefde. En daarna vers 25. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief gelijk. Ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar. Nou, daar staat het er toch duidelijk. Voor de gemeente. Die moet er dan wel eerst zijn natuurlijk. Die zichzelf voor de gemeente heeft overgegeven. Opdat hij haar, de gemeente die er dan eerst al is, opdat hij haar heiligen zou, was de bedoeling. Haar reinigende, vertaald met gereinigd hebbende, dat is ook goed trouwens, maar wij begrijpen het Nederlands niet meer. Maar betekent dat hij eraan begonnen is en er nog steeds mee bezig is. Haar reinigende met het bad des waters. Dat is beeldspraak, maar het is ontleend aan de oud-testamentische symboliek waarbij degenen die geroepen werden tot priesterlijke dienst eerst gereinigd werden. Gereinigd, geheiligd tot de dienst. En Christus is degene die ons reinigt en heiligt tot de dienst. Priesterlijke dienst dus, al staat het woord priester hier ook niet, maar het is wat het is. En hij reinigt ons door zijn woord. Maar ja, als men de Bijbel dichtlaat, komt er van die reiniging natuurlijk niks terecht. Dat is de manier om het werk van de Heer tegen te houden. De Bijbel dicht laten. Ik zeg altijd, daarom zal men wel die koperen sloten hebben uitgevonden. Daar heb ik geen verstand van, maar dat denk ik dan altijd als ik die dingen zie. Hè? Ik kan er nooit tegen een Bijbel met een sloten die dicht zitten. Als ik er een zie ergens, dan trek ik altijd die sloten open. Dat is gewoon... Ik zal maar zeggen, dat is mijn dagelijks werk, zuster. Ja. Goed. Maar hij heeft zich voor de gemeente overgegeven, opdat die zou zijn heilig en onberispelijk in de praktijk, namelijk. Dat de gemeente officieel heilig en onberispelijk is en dus bekwaam is, dat is waar. Maar de bedoeling is dat die dingen die fundamenteel aanwezig zijn ook praktisch uitgewerkt worden. Begrijpt ook bijna niemand, maar het is nu eenmaal zo. Wij zijn heilig, daarom zouden we heilig wandelen. Of oud-testamentische priester wordt als priester geboren en daarom zou je priesterlijke dienst doen. Hij wordt niet priester door priesterlijke dienst te doen. Hij wordt als priester geboren. Op grond van afstamming, op grond van geboorte. Krachtend zijn leven. En daarom zou je zich melden bij de hoge priester voor de dienst. Dat geldt voor ons ook. Krachtens ons onvergankelijke leven zouden wij ons bij de hoge priester melden tot de dienst. Dat heet dan in Hebreeën, zouden wij naderen tot de troon der genade. Dat is wat het is, melden bij de hoge priester. Om je ter beschikking te stellen voor zijn dienst. En hij reinigt ons dan. Dat is de verantwoordelijkheid van de hoge priester. Maakt ons ook in de praktijk daartoe bekwaam en zo verder. Dat is wat de Heer in deze tegenwoordige tijd doet. Daarna noem ik u nog 1 Timotheus 2. 1 Timotheus 2. Vers 6. Want in vers 6 staat: die zichzelf gegeven heeft, Christus Jezus. Zelfde uitdrukking als dus in Titus 2, hè? Niet Jezus Christus, Christus Jezus. Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot rantsoen voor allen. Zijnde de getuigenis te zijner tijd, of hoe het maar heten mag. Maar hier, dit is het enige vers waar de term gebruikt wordt en waar gezegd wordt dat het is voor allen. Maar ik voel me vrij genoeg om te zeggen dat ik toch denk dat het niet gaat over alle mensen in het algemeen, maar alleen die allen die deel uitmaken van de gemeente, de gelovigen namelijk. Allen, in de zin van alle gelovigen. Het is altijd lastig als ik die dingen moet uitleggen, want er zijn altijd mensen die zeggen, alle is toch hier alles en iedereen? Dan zeg ik, nee, dat is maar zelden het geval. Meestal niet namelijk, hè. Willen ze allemaal koffie? Nee, niet allemaal. Niet alle 5, 6 miljard, hoeveel zijn het er? Dat begrijp je toch? Alle aanwezigen, of wat het maar zijn. Dat moet altijd uit het verband blijken. Het is gewoon een taalkundige regel waar we nooit moeite mee hebben. Totdat iemand het probeert uit te leggen, dan krijgen we er ineens moeite mee. Hè? Ja. Maar het is maar zelden alle mensen die er zijn. Het is meestal allen die deel uitmaken van een bepaalde groep, gemeenschap, categorie, wat het maar is. Hè? En dat is hier ook zo. Dat blijkt namelijk, want er staat in vers 2, er wordt gesproken over God, onze zaligmaker. God, onze zaligmaker. Leuk, hè? Wie is de zaligmaker? Er is er maar één, dus toch, hè? Voor alle praktische doeleinden. Nou goed. God, onze zaligmaker, welke wil dat alle mensen, daar staat het, welke wil dat alle mensen, niet alle gelovigen, alle mensen. Dat gaat dus weer over alles en iedereen. Namelijk de zaligmakende genade Gods, Titus 2 vanzelf, is verschenen aan, precies dezelfde uitdrukking, aan alle mensen. En dus God de zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen, voor zover dat wat anders is. Het is dat ik geen tijd meer heb, anders zou ik met genoegen er uitgebreid op ingaan, dat het niet maar de bedoeling is dat wij wedergeboren worden en dus in de hemel komen of zoiets. De essentie van heel de Bijbelse boodschap is dat wij tot kennis der waarheid zouden komen. U weet wel. Neig uw oor, hoor naar mij. Mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten, dus luisteren, heet zoiets. Dat is Jesaja 55. Daar gaat het werkelijk over. We komen tot wijsheid. Prediker. Hadden we vanavond nog niet gehad, dus toch nog maar even dan. Prediker. He? Maar zou naderen tot God niet om een offer te brengen, maar om te horen. Zie? En niet alleen om wedergeboren te worden, maar om onderwezen te worden in de waarheid. We hebben bovendien de geest ontvangen opdat wij in tongen zouden spreken. We hebben ze in sommige kringen geleerd. En daarmee, dat laatste kan me niet zoveel schelen. Maar het ergste is dat het in de plaats komt voor waar we wel de geest voor ontvangen hebben. We zouden tot kennis der waarheid komen namelijk. Dat is het geraffineerde altijd van dit soort dingen. Hè? Dat is die leer over de gemeente is de bruid. Kortste commentaar van mijn vader is me altijd goed bijgebleven. Die zei gewoon, kan me niet schelen dat ze de gemeente als bruid zien. Maar het ergste is dat ze daarmee de werkelijke relatie tussen de heer en de gemeente ontkennen. Namelijk die van gemeenschap. En dan lachte die wat en die zei, want in de kringen waar ze leren dat de gemeente de bruid is, daar willen ze er niet van horen van gemeenschap voor het huwelijk. En de lering is in de praktijk dan ook zo. We moeten ons gereed maken voor de bruidegom die komt. En het lampje brandende houden en hoe dat maar allemaal heten mag. En wie deze hoop op hem heeft, die moet zichzelf reinigen. Dat staat er zo niet, maar zo wordt hij gelezen. En zo verder. Dat wil zeggen, de praktische gemeenschap tussen de Heer en ons vandaag wordt ermee ontkend. Wij zijn niet de bruid, wij zijn het lichaam van Christus in de symboliek van Efeze 5 voorgesteld als de vrouw van Christus, maar dus in gemeenschap met hem. Zie? Het gaat niet om maar een leer, het gaat erom dat zo'n leer de werkelijke Bijbelse waarheid volstrekt aan de kant schuift. Het vacuüm als het ware opvult en dat is het dan. Dus net als dat gelovigen onder de wet denken te moeten leven, er is meteen geen ruimte meer voor het werk dat de Heer werkelijk aan hen zou doen. Dan heeft er wat anders voor ingevuld. Nou goed, en dus hier gaat het erom niet maar dat alle mensen wedergeboren worden, maar dat ze zalig worden in de zin van dat zij komen tot kennis der waarheid. Dat begint inderdaad met wedergeboren, dat is zo. En daar zorgt de Heer voor, want hij doet dat. Maar vooruit. Maar de bedoeling is dat we daarna worden onderwezen in die waarheid die tot alle mensen gekomen is. Merkt u dat dit gewoon een parallel schriftgedeelte is van Titus 2? Zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En hier staat, God wil dat alle mensen zalig worden. En Titus, en onderwijst ons, en hier staat, en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God, er is ook één middelaar tussen God en de mensen, namelijk de mens Christus Jezus. Maar de middelaar tussen God en de mensen, de middelaar is de andere term voor hoge priester, het is eigenlijk andersom, maar vooruit. Wat in Hebreeën heet de hoge priester van het Nieuwe Verbond, heet daar ook de middelaar en eventueel de borg van het Nieuwe Verbond. Maar die middelaar is alleen functioneel tussen God en de gelovige mensen, niet de ongelovige mensen. Die hebben die middelaar, die hoge priester namelijk ook helemaal niet nodig. Die leven überhaupt niet in gemeenschap met God, dus er is geen middelaar. En zoals de hoge priester niet is degene door wie men behouden wordt, wedergeboren wordt, zo is de middelaar dat dus ook niet. Hoewel, op grond van de betekenis van het woord zou het te verdedigen zijn, maar het woord is nu eenmaal synoniem met die hoge priester, dus het is niet te verdedigen. Ik zeg altijd, de hoge priester onder het oude verbond was niet de man die je nodig had als je als heiden wilde toetreden tot Israël. De hoge priester had je nodig als je Israëliet was en je wilde de Heer dienen. Dat kon alleen maar onder leiding van de hoge priester. Maar om Israëliet te worden, was wat anders nodig. Zie? En om kind van God te worden, hebben we geen hoge priester nodig. Maar om als kind van God te leven en dus de Heer te dienen, wel. Dat is het verhaal, hè? We hebben van doen dus met het tegenwoordige werk van Christus. En dat wordt beschreven als de middelaar. Er is één God, er is ook één middelaar Gods en der mensen. De mens Christus Jezus. Het is een prachtige verwijzing naar de Hebreeënbrief waar de Heer Jezus uit de mensen, dus als mens, uit de mensen genomen werd. En gesteld werd bij God als middelaar tussen God en niet alle mensen, maar de gelovige mensen. Wedergeborenen. En de volgende zin is dan, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. Dat wil zeggen, allen die van dat volk deel uitmaken, allen die de Heer willen dienen, allen die onderwezen worden in de waarheid uit vers 4 enzovoorts. Daar gaat het om, hè. Die zichzelf gegeven heeft tot rantsoen, al maar tot Tot losprijs, want dat is het eigenlijk. Tot rantsoen voor allen en zijnde de getuigenis te zijner tijd. Die zin wil zeggen dat het de bedoeling was dat, dat daarvan getuigd zou worden. Dat wil zeggen dat deze boodschap gepredikt zou worden. En dat is precies wat de apostel hier dan ook doet. En dat zegt hij dan ook in de volgende versen. Maar goed, daar laat ik het bij. Maar voor zover ik weet heb ik alle schriftplaatsen waar die term overgegeven of gegeven voor gebruikt wordt nu genoemd. In verband met Christus zelf. Begrijp je me goed? Je vindt het nog meer. En je vindt ook synoniemen voor de uitdrukking. Stellen. Komt ook voor, hè? Die zijn leven stelt voor de schapen. Is ook zo een. En dan denkt men, dan sterft hij voor de schapen. En dan denk ik meteen altijd, oorlof. Mijn arme schapen, gij zijt in grote nood, want uw herder is gestorven. Er zijn nog 3 mensen hier die het Wilhelmus kennen, merk ik vanavond. Nou goed. Dat de zin is, uw herder zal niet slapen. Hè? Die zal voor u zorgen, dat is het nou juist. De herder sterft namelijk niet. En een herder die sterft voor de schapen, dat bestaat gewoon, is onbestaanbaar. Want daar hebben de schapen helemaal niks aan. De herder zou leven voor de schapen en de leeuw, de beer en de luipaard, ja dank u, dan wel de Filistijn, doorstrepen wat niet van toepassing is, die zouden sterven. Zie je? En de herder zou leven, precies, dat is het verhaal. En dat is ook wat het betekent. Hij stelt zijn leven voor de schapen. En wij zijn schuldig op die grond voor elkander het leven te stellen. Schrijft daarna dezelfde Johannes, maar nu in de eerste Johannesbrief. En u weet dat het ook niet betekent dat wij voor elkaar zouden sterven. Wij zouden voor elkaar leven. Je leven aan niemand ter beschikking stellen, om iemand te dienen. Ik stel mijn leven voor, ik wijd mijn leven aan, betekent het gewoon. Er is niks moeilijks aan, maar men zou het niet wegredeneren. Goed, dus ik ga maar weer terug naar Titus hoofdstuk 2. Waar dan staat, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. In Efeze 5 hebben we dat dus ook gelezen inmiddels, vers 25. Hij reinigt ons namelijk door het bad des waters, namelijk door het woord. Termen die hier min of meer ook voorkomen, maar dan inmiddels in hoofdstuk 3, vers 5. Niettemin, hij zal ons reinigen van alle ongerechtigheid en voor zichzelf een eigen volk reinigen. Het is wel aardig, het valt namelijk niet op, maar deze uitdrukking, voor zichzelf een eigen volk reinigen, ijverig in goede werken, is wel degelijk, deze uitdrukkingen zijn wel degelijk ontleend aan de uitspraken in bijvoorbeeld Exodus, en ik meen Deuteronomium, waar ze van toepassing zijn op Israël. Maar hier worden ze van toepassing gebracht op de gemeente. En niet alleen doet Paulus dat hier in deze brief aan Titus, maar Petrus doet het in de eerste Petrusbrief hoofdstuk 2. Alleen dan citeert hij letterlijk uit Exodus 19. Als hij zegt in 1 Petrus 2 vers 9. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Wie dan niet, denk ik altijd. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Wie niet? Wie is niet een uitverkoren geslacht? Ken je het hoofdstuk? 1 Petrus 2. Nou, niet uitverkoren geslacht zijn de ongehoorzamen tot wie wordt gezegd. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des zoeks en de steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde. Dat is Israël. Maar daarvoor staat, dat is geen uitverkoren geslacht. Nu niet tenminste. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Nee, de ultradispensationalisten hebben aan deze vers grote problemen. Want die zeggen, Petrus wist niks van de gemeente, dus had hij het over Israël. Maar hoe kan Petrus dan zeggen, nee, dat is niet. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Maar als degene die zich gestoten hebben, als dat Israël is, dan wel het Joodse volk. Wie is dan, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Het antwoord is, gewoon de gemeente. De enige, de echte. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Dat wil zeggen, een volk hem ten eigendom. Een eigen volk, heet zoiets. een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zult ijverig zijn in goede werken, stond er in Titus. En hier staat, opdat gij zult verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds lo ami waard, maar nu ami zijt. En eertijds Rugama, maar nu Rugama. Zodat de apostel hier nogal wat schriftplaatsen tegelijkertijd citeert. Ik mag dat wel. Ik hou daarvan. Niet maar één tekst, meteen een heleboel, hè? Naast elkaar. En de aardigheid is dat het uitspraken zijn die in het Oude Testament weliswaar over Israël gedaan worden. Maar Petrus en Paulus laten er geen twijfel over bestaan dat het net zo goed uitspraken zijn over de gemeente. En zelfs eerst over de gemeente. En diezelfde uitdrukking uit waar ze maar vandaan komen, Exodus 19, Deuteronomium 7 en 14 en 26. Zo er in mijn Bijbel allemaal onder, dus dat is makkelijk. Hè? Diezelfde uitdrukkingen, die worden door Paulus wat vrijer aangehaald en gebruikt in Titus 2, vers 14. Opdat hij ons verlossen zou van alle ongerechtigheid, zoals Israël eens verlost werd uit Egypte, en alsnog verlost zal worden van allerlei ongerechtigheid. En voor zichzelf een eigen volk, volk hem ten eigendom, zou reinigen, ijverig in goede werken. Dat wil zeggen, het zou gereinigd, namelijk geheiligd worden voor de priesterlijke dienst. Dat dat op Israël van toepassing is, als het in Exodus staat, mogen duidelijk zijn. Maar dat het hier op de gemeente van toepassing gebracht wordt, mogen ook duidelijk zijn. En waarom ook niet? Want de gemeente maakt naar Bijbelse maatstaven onderdeel uit van Israël. En wordt zelfs beschouwd als eerstelingen van Israël. Kijk naar die uitleggen natuurlijk. Het is niet moeilijk uit te leggen trouwens, maar ja, waar er zoveel wilde theorieën in de omloop zijn, wordt het ingewikkeld gemaakt. We zijn gewoon eerstelingen. Maar het is op ons van toepassing. Het is Handelingen 15, daar hebben we het net even over gehad in de pauze. God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Als er niet meer bij zou staan, zou je altijd nog kunnen denken dat het over Israël gaat. Want Israël was een volk dat God zich verzamelde uit de heidenen. En in de toekomst zal hij het alsnog doen. Israël verzamelen uit de heidenen. Maar zegt Jacobus, nee, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen. En daarna pas zal hij de vervallen hut van David wederoprichten. Maar het wederoprichten van de vervallen hut van David is het begin van de verzameling van Israël uit de heidenen. Zoals uit het Oude Testament mogen blijken. En als je dus voor die tijd ook een volk verzamelt uit de heidenen, onderscheidt dat volk zich toch van Israël in de toekomst. En daar gaat het maar om. En dat is dus de gemeente. Nou goed. Hij zou zichzelf hun eigen volk reinigen, ijverig in goede werken. Ik zei al, we lazen dit net in Efeze 5, vers 25. Maar eigenlijk staat het in Efeze 2 ook, want de gedachte in Efeze 2, vers 1 en 2 en zo is, dat wij van nature gewandeld hebben in de misdaden en de zonde en daarin dood waren. En wandelden in misdaden en zonde naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht en hoe het maar heten mag. Hè? Geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. En daarna staat er in vers 10 of 11 of daar in de buurt, dat wij uit genade zijn zalig geworden en niet uitwerken, maar wel degelijk uit genade zalig geworden tot goede werken, opdat wij, of welke God voorbereid heeft, en niet de eeuw deze wereld, opdat wij daarin zouden wandelen. Wat is dat, vers 11 of vers 10? Vers 10. Van 8, nog verder terug. Nee, toch niet. Nou, want wij zijn zijn maaksel, vers 10, hè? Wij zijn zijn, nou in ieder geval de rechtse bladzijde links helemaal bovenaan. Ja, precies. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. En niet, we zijn zijn maaksel in Adam, maar in Christus Jezus. Tot goede werken en niet misdaden en de zonde als uit vers 1 of 2. 2 is het, geloof ik. Welke God voorbereid heeft, en niet de eeuw deze wereld, of die maar heet in vers 2, opdat we daarin zouden wandelen, in die goede werken. Zie? Dat is de bedoeling. En Efeze 5 illustreert het later aan de hand van het beeld van Adam en Eva, want daar komt het feitelijk op neer. Maar het is precies dezelfde gedachte. En dus toch goede werken. Daartoe heeft de Heer ons geroepen. Niet maar voor de toekomst, maar reeds nu. Want de gedachte is, maar dit is eigenlijk een uiteenzetting als die van Romeinen 9 tot en met 11. De gedachte is dat God Israël oorspronkelijk daartoe geroepen heeft, waarvan dan het Joodse volk het laatste overblijvende deel was, als priesterlijk volk, om te wandelen in goede werken in het algemeen, maar in het bijzonder om de deugden Gods te verkondigen. Toch, daar is Israël toe geroepen. Dan zijn de woorden Gods toe betrouwd, dat ze die zouden prediken. Dat is wat priesters zouden doen. En dus dit priesterlijke volk. En het is wel degelijk waar dat Israël uit dat ambt gezet is op grond van ongeloof. Precies zoals het Oude Testament, met name Hosea 3, ook uitgebreid aankondigt. En dat de vacature wordt opgevuld door wat wij noemen de gemeente. Dat is de vereenvoudigde versie die ik u nu vertel. De moeilijke variant en de enige echte goeie is natuurlijk, het wordt opgevuld door de 10 stammen van Israël, die dus niet Israël zijn, maar heidenen, maar laat me zitten. Dat is de moeilijke variant, maar de eenvoudige dan, dat de vacature wordt ingenomen, in de praktijk in elk geval, door wat de gemeente is, door de gelovigen, en dus opeens, gij zijt het uitverkoren volk, en dus zegt Paulus, schrijvend aan Titus, hij zou zich een eigen volk reinigen, ijverig in goede werken, nu. Voor degene die dus vragen, is de gemeente in de plaats van Israël gekomen, is het antwoord ja. Maar waarom het antwoord ook dikwijls nee gegeven wordt, dat komt gewoon omdat men zich niet realiseert wat men vraagt. Dat is altijd zo. We kennen het wel. Is de gemeente in de plaats van Israël gekomen? Zo ja en waarom niet? Zo, dat is de discussie meestal. En het antwoord is welke plaats? Dat is het antwoord. Welke plaats? Als je weet wat de plaats van Israël is of was, doet er niet toe. Als je weet wat Israël eigenlijk is, dan weet je ook dat de gemeente in de plaats van Israël gekomen is. Daarom heb ik een paar maanden geleden een stuk uit het zoeklicht van enige jaren terug, van 40 jaar terug of zo, geplaatst. Waarin het zoeklicht, waar men toch in het algemeen ook protesteert tegen de gemeente is in de plaats van Israël gekomen, hè. Maar waarin een stuk van de hoofdredacteur in de tijd netjes uiteen gaat gezet, dat inderdaad de gemeente de plaats van Israël inneemt. Namelijk de plaats van het koninklijke en priesterlijke volk. Dat is ook zo. Maar je moet wel weten waar je het over hebt. Welke die plaats is. Israël is geroepen om het woord Gods te bewaren en dat te prediken in de wereld. Als Gods volk, dat wil zeggen als volk dat God zou dienen. Volk waarvan God gebruik maakt om zijn werk hier op aarde te doen. Wel, als Israël de functie niet vervult, wie dan wel? U en ik toch? Dan nemen we toch de plaats van Israël in. Priesterlijke volk. De ultradispensationalistische variant is deze. God heeft geen priesterlijk volk, niemand doet zijn werk. En dat kun je niet waarmaken, dus waar kom je dan terecht? Dat God überhaupt geen werk doet. Nou ja, hij doet wel een werk, maar het heeft met al het andere werk niks te maken. Dus je mag het niet in een en dezelfde lijn zetten. Dan zegt men, priesters, dat is toch Israël? Dus als het over priesters gaat in de Bijbel, al of niet expliciet, zegt men, dan moet het over Israël gaan, want dat is de priesterlijke volk en gaat het dus niet over de gemeente. Maar Israël vervult de functie nu niet, dat geloven ze daar ook. Je bent ultra-dispensationalist of niet. Ultra-bedelingen leren. Dus Israël is het priesterlijke volk. In onze bedeling Israël terzijde geschoven. Wie vervult nu het ambt? Het antwoord is niemand. Want de gemeente neemt niet de plaats van Israël in. En de gemeente is niet het priesterlijk volk. Dus wie doet dan het werk Gods? Zie je wat een vreemde problematiekje terechtkomt. En men komt eruit door te zeggen, nou ja, God doet wel een werk, maar het heeft met al het andere werk niks te maken. Het heet allemaal niet zo. Het hoort er eigenlijk niet bij. Het is van andere orde. Het staat er los van. Het is niet aangekondigd van tevoren. En als het af is, verdwijnt het ook als sneeuw voor de zon weg. Hoort nooit iemand meer wat over, na het schijnt. En zulke redeneringen krijg je dan. Dat is echt waar, het is volkomen dwaas natuurlijk. Nee, het is inderdaad waar wat de christenheid altijd geleerd heeft. De gemeente neemt de plaats van Israël in. Maar men zou zich realiseren wat die plaats is. En het heeft niks van doen met verkies verkoren te zijn om behouden te worden of om wedergeboren te worden. Het heeft niks met eeuwige zaligheid te maken. Het heeft van doen met het werk, de verantwoordelijkheid die men hier op aarde draagt. En onze verantwoordelijkheid is de priesterlijke verantwoordelijkheid. Want, schreef Paulus in een nogal late brief, moet ik je erbij zeggen deze keer. In ieder geval in de eerste Timotheusbrief schrijft hij... Is dat laat? Nou ja, maar vooruit. In de Timotheusbrief schrijft hij... De gemeente, dat is een pilaar en vastigheid der waarheid. En dat is het huis Gods, de tempel namelijk. En dus koninklijk priesterlijk volk en de waarheid wordt bewaard in de gemeente... en van daaruit ook beheerd en eventueel gepredikt. En dat is precies waartoe Israël geroepen was oorspronkelijk. En weer geroepen zal zijn in de toekomst... Zijn het dan twee volkeren? Nee, het is er maar één. Dat is het leuke. Maar u weet toch dat Israël gesplitst is in tweeën, zodat ze elkaar bij gelegenheid zouden afwisselen? He? Eerst verdwenen de 10 stammen van het toneel, toen bleven de 2 stammen over, toen wilden de 2 stammen weer niet, toen kwamen de 10 stammen weer. En als de 10 stammen in hun geloof niet blijven, worden ze weer afgesneden, dan komen de 2 stammen weer. En wij maar uitleggen dat de gemeente een ander ding is dan Israël. En al dat soort dingen meer. De gemeente niet in de plaats van Israël is gekomen. En ze worden twee verschillende dingen zijn. Het is hetzelfde te zeggen als dat er een groot verschil is tussen de 2 en de 10 stammen. Maar het is wel degelijk Israël. Heb je? Maar het is toch netjes één doorgaande lijn. Je moet hem wel zien.